Goedemiddag, gemeente. Goedemiddag ook aan hen die livestream kijken of degene die later terugkijken. Eervol om hier te staan. In dagelijks leven mag ik met een team leiding geven aan de bediening van Royal Mission. En wij doen heel veel verschillende dingen. Oh, hier is een fan, dus ik ga hier nu preken. Wij doen heel veel verschillende dingen. En een van de dingen die we doen is dat we 4 keer per jaar een reis met ondernemers maken. Een kleine groep, 10 mannen of 10 vrouwen. Mijn vrouw die zit daar, begeleidt de vrouwenreizen. En ik mag de mannenreizen doen. In juni en in september. En dan neem ik altijd een bevriende prediker bediening mee. En afgelopen september was Kees Kleinoord mee. Met mij naar Frankrijk. 4 dagen met 10 ondernemers. Was een goede reis, maar juni was bijzonderder. Toen was Kees er niet bij. Hij is er niet. Hij zit ver weg, dus ik kan het nu zeggen. Nee, het bijzondere was dat we 10 ondernemers mee hadden, zoals al vele jaren. En een van de mannen had speciaal gevraagd, Martin, mag ik mee? Een katholieke man. Leider van een katholieke mannenbeweging in dit land. En hij wilde graag een keer in zo'n evangelische, protestantse reis mee. En hij was mee. En het bijzondere is dat we tijdens die reis, overdag hebben we training, gesprekken, gebed, aanbidding. En dan eindigen we altijd in een klein kerkje. Een katholiek kerkje. En het was mooi dat hij daar ook wat uitleg aan kon geven. En dan eindigt de reis daar in Frankrijk met dat we 1 voor 1 voor alle mannen persoonlijk bidden. En ik had het voorrecht voor deze man te bidden. Deze katholieke man. En ik vroeg, wat heb je geleerd? Wat neem je mee? En we gingen in gebed. En dan vraag ik God om gedachten van God. Inspiratie, overtuigingen, maar ook profetische woorden. En ik bad voor hem en ik zei een aantal dingen, want ik dacht dat God die op mijn hart legde. Dus ik deelde die dingen met hem en hij had zijn mobiel aan, had het opgenomen. Hij zegt, dat ga ik aan mijn vrouw laten horen, is zo bijzonder. Nou, 2 weken later was hij in Rome. Omdat dit jaar een jubeljaar is voor de katholieke kerk, was hij op een soort pelgrimsreis naar Rome gegaan. En dat eindigde bij een biechtvader. Waar hij dingen kon delen, waar hij mee worstelt. En het eindigt dan dat die biechtvader, een priester, voor hem bidt. En die bad voor hem en die sprak woorden over hem uit. En die woorden waren exact dezelfde woorden als ik 2 weken daarvoor in Frankrijk had gebeden. Toen dacht ik, is God nou katholiek of evangelisch? Dat is ten diepste de vraag van theologie. Wie is God? Hoe is hij? Hoe leren we God beter kennen? En dat is het thema van deze maand. God beter leren kennen. En daar wil ik het over hebben. En de titel van deze preek is Wij volgen Jezus. Laat ik beginnen met een tekstgedeelte uit Colossenzen 1. Vers 13 tot 15. Hij, en dat is God in dit stuk. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, Jezus. Eerstgeborene van heel de schepping. Oh, beeld van God, dat is een van de namen van Jezus. En wat mij betreft misschien wel een van de belangrijkste. Jezus is het beeld van God, de onzichtbare. God zelf is onzichtbaar, maar Jezus heeft het laten zien fysiek in een beeld. Dit jaar is een bijzonder jaar, 2025. Voor de kerkgeschiedenis. 1700 jaar geleden, in het jaar 325, was er voor het eerst een concilie. Een concilie waarin christelijke leiders uit verschillende tradities, bisschoppen bij elkaar kwamen in Nicea. Dat was de keizer Constantijn de Grote, heerser van het Romeinse Rijk, had een ervaring met God gehad en riep al die mensen bij elkaar om tot een eerste geloofsbelijdenis te komen. De geloofsbelijdenis van Nicea. En waarom is die geschreven? 1700 jaar geleden. Vooral om dit punt waar we het vanmorgen over hebben. Dat de discussie ontstond. Is Jezus wel God? En laat hij God wel zien zoals God is? En in die geloofsbelijdenis die veel groter is dan ik nu kan voorlezen. Komen deze belangrijke zinnen naar voren. En ze komen op het scherm. Jezus is God uit God. Licht uit licht. Geboren niet gemaakt van eenzelfde wezen als de Vader. Jezus is zoals God is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dit jaar vieren dus 1700 jaar geloofsbelijdenis van Nicea. En dat woord beeld van God, dat Griekse woord is icon. En icon gebruiken wij in het Nederlands als je een icoontje gebruikt. Een icoontje is een beeldmerk van iets anders. En Jezus is het beeldmerk van God, van de onzichtbare. En dat icon, dat wordt ook gebruikt in verschillende tradities als iconen. Iconen zijn schilderijen. En er is op een moment, niet in 325, maar in 787... was er een tweede concilie in Nicea, meer 450 jaar later. Precies hierover. Zijn schilderijen van Jezus wel toegestaan? Mogen die wel? En uiteindelijk de conclusie was, ja, als Jezus het beeld van God is, kan een schilderij van Jezus ons helpen onze aandacht op God te richten. En men noemde die iconen het evangelie in kleur. Cool, hè? We hebben altijd zwart-wit tv gehad, nu hebben we kleur tv. Zoiets. En het bijzonder afgelopen september waren we dus met die ondernemers in Frankrijk. Kees was mee en we kwamen weer in dat kleine kerkje waar ik elk jaar kom. Twee keer per jaar, al 12, 13 jaar. En we gingen de sacristie binnen, dat was die kleine bijruimte. En daar hangt een verouderd, verrommeld schilderij van Jezus aan het kruis. Het is bijna een schaduw die je ziet. En we stonden er allemaal en de een naar de ander had tranen in zijn ogen. Kees zei zelfs letterlijk, als ik een gebedshuis in mijn tuin had, hing ik deze daarop. Waarom? Om alleen dat schilderij al, en ik voel het nu weer als ik het zeg, bracht ons in ontzag voor wie God is. Want Jezus laat ons zien wie God is. Hij is het beeld van de onzichtbare. En Jezus is zo belangrijk in het kijken naar Jezus. Laat ik lezen, Hebreeën 1, vers 1 tot 3. Die mooie Hebreeënbrief die eigenlijk een schaduw of een uitleg is van de tabernakel. Wat daar allemaal gebeurt en hoe Hebreeën dat helemaal uitlegt, begint hier. Hebreeën 1, vers 1. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken. Door de profeten. God heeft in de geschiedenis gesproken tot de voorouders door profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat. En door wie hij het heelal geschapen heeft. En nu, vers 3. Hij, Jezus, straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Oh, de profeten hebben gesproken. Het is of Hebreeën zegt, er is heel veel gezegd over God, maar nu laten we God zien. Gods luister straalt af. Dat woord verheldert Gods glorie. Jezus verheldert Gods glorie. Hij is zijn evenbeeld. Het Griekse woord voor evenbeeld is karakter. En dat komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament. Jezus is het karakter van God. Oh, we hebben plaatjes gezien van God. We hebben ervaringen met God. Maar nu komt God zelf. Hij is het beeld van die onzichtbare God. Blijkbaar is er dan een soort ontwikkeling gaande. Weten mensen wel iets over God, maar de volle waarheid komt pas in Jezus. Ja, dat kun je zien in de Bijbel. Een sterk voorbeeld is dat Abraham wordt twee keer een vriend van God genoemd. Twee keer in de Bijbel wordt Abraham genoemd dat hij een vriend van God is. Alleen het aparte is dat Abraham de naam van God nooit gekend heeft. In Exodus 6 vers 3 staat letterlijk, God openbaarde zich aan Abraham, Isaac en Jacob als God de ontzagwekkende. Eigenlijk het Hebreeuws El Shaddai. Maar zijn naam heeft hij aan hen niet bekendgemaakt. Dus Abraham wordt vriend van God genoemd en hij weet niet eens hoe God heet. De naam Yahweh heeft hij nooit gekend. Het zou toch apart zijn als ik hier vanmorgen aan je voor zeg, dit is mijn vriend. En dan zeg je, hoe heet hij? Geen idee. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dan denk je, hoe kan Abraham nou vriend van God zijn en zijn naam niet kennen? Waarom is dat zo? Omdat Abraham in de context van die tijd het dichtst bij God kwam, terwijl zijn naam nog bekend moest worden. En daarna maakt God openbaar dat hij een genezer is, dat hij een herder is, dat hij de God van vrede is, dat hij de voorziener is. En uiteindelijk zegt God, en nu is Jezus er, dit is het volledige plaatje. Het lijkt wel of het hele Oude Testament een ontwikkeling is, maar ook een vooruitwijzing. En daarmee laat Jezus het karakter, het evenbeeld van God zien. Maar Mozes zegt bijvoorbeeld, als iemand overspel pleegt en die wordt betrapt, dan moet hij gestenigd worden. Wat doet Jezus en Johannes als die vrouw voor zijn voeten gegooid wordt? Wat doet hij dan? Hij begint in zand te schrijven en zegt uiteindelijk, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En iedereen dacht, maar nu moet er toch gegooid worden? Dat heeft Mozes toch gezegd? Maar Jezus doet het niet. Degene die het had kunnen doen, deed het niet. En Elia, een andere profeet, grote profeet, die laat op een bepaald moment vuur uit de hemel komen. En dan zijn de discipelen met dat Oude Testament in gedachten komen in een Samaritaans dorp, Lucas 9, vers 53. En ze ontvangen ze niet. En dan zeggen de discipelen tegen Jezus, zullen we gewoon vuur uit de hemel laten komen, zoals Elia deed. Fijne discipelen zijn het, hè? Ik bedoel, als je denkt, ik moet nog veel leren, de discipelen ook. Wees bemoedigd. Ze zeggen gewoon, letterlijk, zullen we vuur uit de hemel laten komen, zoals Elia deed. Want dat is wat we gezien hebben. En Jezus zegt, hij bestraft ze, laat die geest niet in jullie zijn. Eigenlijk hebben deze mensen in het Oude Testament ook wel een beeld van God, maar het complete beeld wordt pas zichtbaar in Jezus. Het is wat? Hij laat pas echt het karakter van God zien. Maar dan denk je, verandert God dan steeds? Is God dan in beweging? Is hij daar anders dan hier? Nou, een illustratie om ons te helpen. Wie van jullie heeft wel eens aan het strand gezeten of op een terrasje, op een balkon, om te zien hoe de zon opkomt of de zon ondergaat? Weet u dat wel eens? Ja, heerlijk toch? Kost tijd, maar prachtige beleving. Ik gun het je om het vaker mee te maken. Wat daar gebeurt is, als de zon opkomt en je zit daar en het is bijna wolkeloos, dan zie je in het begin een beetje rood, oranje, en dan een klein, steeds meer. En de kleur lijkt te veranderen. En hij komt hoger, wordt steeds feller, steeds warmer. Uiteindelijk vol geel. En je voelt alle warmte. En de beleving verandert steeds. En het beeld wat je ziet is, de zon verandert voor mijn ogen. Alleen weten we ondertussen dat die zon gewoon stilstaat en dat de aarde draait. De zon staat stil. God verandert niet, maar ons beeld van God verandert. En in Jezus krijg je het complete beeld van de onzichtbaar. Ons beeld van God verandert. Terwijl we daar zitten, wordt God steeds meer zichtbaar. Denken, is hij aan het veranderen? God was altijd al zoals Jezus is. Alleen hebben we het niet geweten tot Jezus kwam. God is goed. God is zoals Jezus. Licht uit licht. Hij is de Zoon die het evenbeeld is. Johannes durft zelfs te zeggen aan het begin van zijn evangelie, Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Niemand van al die mensen voor Jezus hebben God gezien. Echt waar? Mozes die God voorbij ziet gaan en de achterkant ziet, ja, hij heeft maar iets gezien. Een achterkant. Elia die een ervaring met God heeft, ja, het zuizen van een zachte wind. Jacob die vecht met God, ja. Die drie mannen, de vurige oven met die verschijning. Ja, niemand van al die mensen heeft God gezien. Maar Jezus heeft hem ons doen kennen. Ze hebben ervaringen met God, maar de volle openbaring van God is in Jezus. Als je naar het verhaal gaat van de Emmausgangers. Dat zijn die twee leerlingen van Jezus. Die teleurgesteld raken, omdat ze zijn leerlingen van Jezus. Het paasverhaal speelt zich af, Jezus sterft. En het is al 3 dagen dat Jezus dood is en ze geven het op. En ze lopen die 12 kilometer terug naar Emmaus, dat dorpje waar ze vandaan komen. En als ik de Bijbel lees, probeer ik me altijd voor te stellen wat daar gebeurt. Die twee mensen, en of het nou twee mannen waren of een echtpaar, maar het waren twee leerlingen die teruggingen naar het dorp waar ze vandaan kwamen. Die zijn aan het lopen en er staat dat ze somber gestemd zijn. En dan komt Jezus bij hen lopen. Ja, als ik de Bijbel lees, probeer ik me dat voor te stellen. En ik hoop dat je me dat gunt. Misschien is het heel anders gegaan. Maar er staat en plotseling kwam Jezus bij hen lopen. Ik denk dat hij een tijdje achter de bosjes zat te wachten. En nee, daar komen ze. Dit is mijn kans. En daar lopen ze dan en hij komt gewoon bij hen lopen. En hij loopt mee en zegt, waar praten jullie over? Ik bedoel, hij weet waar ze het over hebben. Over hem, hè? Hij zegt, waar praten jullie over? En dan staat, ze bleven somber gestemd staan en zeggen: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is? En Jezus blijft helemaal in zijn rol. Wat dan? He? Gewoon alsof hij niks weet. Nou, we leefden in de hoop dat hij het was, maar het is al de derde dag en enkele vrouwen hebben ons in verwarring gebracht. Dus ze zijn teleurgesteld, de hoop is verloren, ze zijn verward en ze geven het op. En dan gaat Jezus doen iets onzagwekkends waar ik bij had willen zijn. Oh, er zijn veel momenten dat ik bij Jezus had willen zijn, maar dit was er één. Lucas 24, vers 27. Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Dus Jezus gaat daar een bijbelstudie geven met de kennis die ze hebben over het Oude Testament, maar gaat uitleggen, al die kennis is uiteindelijk nog maar een schaduwbeeld van het werkelijke verhaal, en dat ben ik, of dat is de Messias. En dan houdt hij een bijbelstudie die zo krachtig is dat ze een paar versen later in vers 32 zeggen: daarop zeiden ze tegen elkaar, brand ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. De schriften ontsloot. Het Oude Testament zijn prachtige verhalen. Daar kun je heel veel uit leren, kun je heel veel uit ontvangen, kun je heel veel van God door ervaren. Maar als je Jezus er niet in ziet, blijft het op slot. Dat begint al bij Adam. Wel, Adam is een voorafschaduwing van de laatste Adam, Jezus. Het gevolg van de zonde is dorens en distels, maar die laatste Adam zal een doornenkroon dragen om alles weer recht te zetten, om de vloek vandaar te herstellen tot zegen. En zo gaat die hele Bijbel door met allemaal verhalen die schaduwverhalen zijn van Jezus. Wil Jozef in de gevangenis, die medegevangene, de schenker en de bakker. Ook dat is het echte verhaal. Jozef zit daar in die dromen die ze hebben, maar de schenker en de bakker zijn symbool voor brood en wijn. En de bakker heeft drie broden en wordt aan een paal gehangen. En dat betekent 3 dagen en je zult daar aan het kruis eindigen, Jezus. En de schenker wordt verhoogd, want de beker wordt verhoogd, het nieuwe verbond. Het is brood en wijn, het is het avondmaal, het is het offer van Jezus. En het is het beeld van die 2 misdadigers die links en rechts van Jezus hangen aan het kruis. Oh, het zijn de verhalen, maar het gaat over Jezus. Het gaat over Mozes in de woestijn, als er een slangenplaag is, dat hij een slang op een stok moet zetten. En dat uiteindelijk Jezus in Johannes 3 tegen Nicodemus zet: zoals Mozes die slang moest verhogen aan de stok, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Het is gebeurd, maar het is het schaduwverhaal van het offer van Jezus, zodat alle slangen wijken en het gif zijn kracht verliest. Nehemia die een muur moet bouwen in Jeruzalem en die muur bouwt. En er komen 4 groepen naar hem toe die hem proberen te stoppen. En hij zegt steeds, ik ben bezig een groot werk te doen en ik kan niet komen. En hij bouwt die muur van Jeruzalem. En het is een schaduwverhaal van Jezus. Dat terwijl hij aan het kruis hangt, er 4 groepen naar hem toe komen en zeggen, kom van het kruis af als je de Zoon van God bent. En wat Jezus eigenlijk antwoordt is, ik ben bezig een groot werk te doen en ik kan niet komen. Want zoals Nehemia een muur bouwde voor Jeruzalem, bouwde Jezus een muur voor het nieuwe Jeruzalem, waar iedereen veilig is die zijn hoop zet op Jezus. Het hele Oude Testament is 1 wegwijzer. Nou, hij komt eraan. Het is een openbaring die steeds groter wordt, tot de volle openbaring, tot Jezus daar staat. Ik heb een aantal jaren geleden een ander boek geschreven met mijn vader en mijn broer. Dat heet De Schaduw van Jezus. Er zijn 40 van die verhalen over het Oude Testament. En waarom laat ik het zien? Omdat ik zo enthousiast over ben. Omdat het mensen helpt te begrijpen. De verhalen zijn fantastisch. Maar als je Jezus niet gaat zien, blijft het gesloten. Kun je zelfs soms het Oude Testament saai gaan vinden, terwijl het eigenlijk allemaal verborgen boodschappen zijn die wijzen naar, hij komt eraan. Hij komt. En hier is hij. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de Zoon, die rust aan het hart van de Vader, die heeft hem ons doen kennen. Die heeft laten zien hoe God is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Zo gaat de hele Oude Testament voor. Het is zelfs Paulus die daarover zegt in Colossenzen 2, vers 16. Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten of drinken of vieren van feestdagen, nieuwe maan, sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is van Christus. Dus zelfs de feesten, de Sabbat, de voedselwetten. Oh, die gelden voor die tijd, maar ze zijn al een voorbode voor de werkelijkheid is Jezus. Dat is de volle vervulling. Het lijkt wel of God steeds dichterbij komt. Abraham die God zoekt op de berg en daar een offer wil brengen. Mozes die een tabernakel kan bouwen. Salomo die een tempel bouwt. Jezus die letterlijk onder ons komt wonen. En uiteindelijk de Heilige Geest die in ons woont. En we allemaal een tempel worden van de Heilige Geest. God komt dichterbij. Alles wijst naar Jezus. En in Jezus zien we hoe God echt is. En daarom klinkt er volgens mij ook een oproep aan ons allemaal. Om naar Jezus te kijken. En niet te zeggen, als iets niet past. Ja, dit past niet in mijn beeld van God. God heeft ons verboden om een beeld te maken van hem. Waarom? Omdat hij dat zelf zou doen in zijn zoon. Jezus is het beeld van God. Dus ik vind dit en ik geloof dat het zit zo. Je mag je overtuiging hebben, die heb ik ook. Je mag je inzicht hebben die je verzameld hebt. En tegelijk zijn we niet geroepen om onze zekerheid te vinden in theologie, maar onze verbinding te vinden in Jezus. Want wij hier zoals we hier zitten, maar ook alle kerken die vanmorgen op verschillende plekken samenkomen, hun kerkdiensten hebben, in welke traditie dan ook, hebben verschillende theologieën. Hebben verschillende manieren van kijken. En ik zal de laatste zijn die zegt, zoals ik zeg, zo is het. Oh, heb ik mijn overtuigingen. Maar ik ben ook leerling. En ik hoop dat jij het ook bent. En een leerling is onderweg in de voetsporen van de leermeester. Wat Jezus bijna tegen iedereen zegt is, kom en volg mij. Volg mij, loop met me mee. Want Jezus is onderweg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ja, dat gebruik was evangelisatie en dat is helemaal goed. Maar ten diepste gaat het nog verder. Jezus is een weg die wij volgen. Weet je dat de christenen, de eerste christenen, de mensen van de weg genoemd werden? Jezus is de weg. En terwijl we Jezus volgen, dan komt er steeds meer waarheid in ons. En leugen verliest zijn kracht. En zo ontdekken we het volle leven. En we gaan steeds meer het volle leven omarmen. We zijn leerlingen. Ik hoop dat je leerling bent. En dat je je niet verankert. Ja, maar ik weet hoe het zit. Zo is het. Want onze eenheid zit niet in een identieke theologie. Maar onze eenheid zit in een persoon. En zijn naam is Jezus. En dan is eenheid een gevolg van onze liefde voor Jezus. Is eenheid geen doel van lange vergaderingen, maar een gevolg van onze verbinding met Jezus. Letterlijk wat Jezus eigenlijk zegt in Johannes 13. Aan jullie liefde onderling zullen mensen weten dat je mijn leerlingen bent. Wat is er veel polarisatie in de maatschappij, maar wat is er ook veel polarisatie in de kerk? Wat weten we het allemaal beter? Wat moeten we ons weer afzetten tegen die theologie en die focus en die geloofsovertuiging en die denominatie? Terwijl onze eenheid zit in Jezus. En laten we misschien iets nederiger zijn in, dit is mijn overtuiging, maar ik ben ook een leerling van Jezus en ik ben onderweg. Want ik hoop dat ik over 3 jaar meer op Jezus lijk en dat ik terugkijk de dingen die veranderd zijn, waar ik toen overtuigd van was en die nu anders zijn. Omdat ik onderweg ben met Jezus. En dat wens ik jou ook toe. Dat we allemaal leerlingen van Jezus zullen zijn. Samen zullen groeien in het kennen van hem. En leerlingen zijn nederig van hart. Nederlingen gunnen anderen om ook te leren. Om van elkaar te leren, maar ook te accepteren dat iemand anders een ander inzicht heeft. Als we onze eenheid maar vinden in Jezus en elkaar eren voor de liefde voor Jezus. Efeze 3 vers 18 zegt dat wij samen met alle heiligen de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte van de liefde van God zullen erkennen. Zullen kennen. Samen met alle heiligen. Ik heb jou nodig om iets meer van de liefde van Jezus te leren kennen. En je hebt mij nodig. We hebben die andere kerken nodig. Als we maar gefocust zijn op Jezus. Want hij is het beeld van de onzichtbare. En dan moet ik het misschien nog wat spannender maken. En dat doe ik ook in mijn boek. Wij volgen Jezus. Dan wordt het dus spannend als je zegt als kerk of als christen. Ik ben een bijbelgetrouwe christen. Waarom is dat een probleem? Omdat je dan zegt, ik ben een bijbelgetrouwe christen. Dan zeg je, zoals ik de Bijbel lees, zo is het. En meteen zeg je, zoals ik het lees, klopt het. En als jij het anders leest, snap je, ben jij fout. Als kerken zeggen wij zijn een bijbelvaste kerk, zeg je eigenlijk zoals wij de Bijbel interpreteren, dat is de manier zoals je het moet doen. En meteen creëer je afstand en verdeeldheid. Weet je, wij zijn volgelingen van Jezus en we houden van de Bijbel. Maar Jezus is nummer 1, want de Bijbel wijst ons naar Jezus. Hij is het levende woord. Hij leeft het uit en dat leven willen wij leven, want wij houden van Jezus. Dat is wie we zijn. Wat dat betreft zijn we toe aan een nieuwe Jesus People Movement, een Jezusbeweging. Waar het draait om Jezus. En waarin we elkaar gunnen om te groeien en ook zo nederig zijn om te luisteren naar iemand die het anders vindt en samen onderweg te zijn. Zodat die veelkleurigheid zichtbaar wordt onderling. Om af te sluiten, 1 Korinthe 13, vers 12. Juist in het hoofdstuk over de liefde. 1 Korinthe 12 is de kracht van gaven van de geest. 1 Korinthe 14 ook gaven. En dan staat daartussen 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. En dan zegt Paulus ineens, nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Andere vertaling, nu zien we door een wazige spiegel. Alles wat wij weten van God is nog maar een beetje een beeld hoe we het kunnen begrijpen. Maar ik garandeer je allemaal en mezelf, zodra we Jezus in de ogen kijken, zijn al onze vragen beantwoord. Want Hij is het antwoord. Jezus is de waarheid. Daarom staat dat de Heilige Geest ons zal leiden tot de volle waarheid. Want de Heilige Geest wijst altijd naar Jezus. Lieve gemeente, mensen die dit terugkijken of nu meekijken. Vandaag klinkt er een uitnodiging om onze oordelen naar andere kerken en andere christenen los te laten. Klinkt de uitnodiging om onze trots dat wij het beter weten dan hen los te laten. En onze eenheid te vinden in het volgen van Jezus. En een kerk te zijn die liefde uitstraalt, zodat mensen wereldwijd zullen zien dat zijn leerlingen van Jezus. Want de boodschap van Jezus is niet, je moet gelijk hebben, maar is, wordt gegrepen door Gods liefde en deel liefde uit. Want 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. En in Jezus wordt dat compleet zichtbaar. Zullen we met elkaar gaan staan? Ik hoop dat je iets begrepen van het meesterplan van de hemel. Dat alles wijst naar Jezus. God wil dichterbij komen, maar het kost blijkbaar tijd. Dat hij zich steeds meer openbaart. Tot uiteindelijk Jezus er is en Jezus kan zeggen, ik ben het. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zo is God. God is zoals Jezus. God is altijd geweest zoals Jezus. We hebben het niet altijd geweten, maar nu we het weten, kunnen we de Bijbel lezen van achter naar voren. Vanuit Jezus kijken we terug. En de uitnodiging vanmorgen, vanmiddag, vandaag aan jou is. Ministry mensen gaan hier vooraan staan, links, rechts op het balkon. Is als jij ervaart dat je in dat oordeel hebt gezeten of zit. Naar wat die kerk zegt over genezing. Wat zij zeggen over de hemel. Hoe zij met het huwelijk omgaan. Hoe zij en van alles en nog wat. En tuurlijk, ik heb mijn overtuiging, jij ook. Maar het oordeel is nooit aan ons. Onze opdracht is om eindeloos lief te hebben zoals God eindeloos lief heeft. En als jij voelt dat je oordeel hebt. Of de trots van, ja, maar ik weet het beter. Maar zolang je je verankert in je theologie, ben je niet meer in beweging. En kan God je weinig verder brengen. En sta je misschien zelfs in de weg voor de mensen die wel in beweging zijn. Want het is een reis. De hele Bijbel is één groot reisverhaal. Vanuit het paradijs reizen we de hele Bijbel door. Of het naar het beloofde land is, of pelgrimstochten, of de ballingschap, of de zendingsreis, of Jezus die met zijn discipelen door het hele land trekt, tot we uiteindelijk aankomen in het nieuwe Jeruzalem. En dan zien we Jezus. Blijf op reis. Laten we onze trots neerleggen en leerling zijn van Jezus en samen leerlingen zijn. Lerende van elkaar. En als jij voelt dat vanmiddag een uitnodiging klinkt om dat in te leveren. Om je hart te openen voor reizen met Jezus. Leerling zijn. We hebben Jezus lief. En we houden van de Bijbel. We volgen Jezus. Dan is dat misschien een moment om tijdens het lied wat we zo gaan zingen naar de ministry toe te gaan en te zeggen, hier is mijn hart. Hier is mijn hart, ik wil graag leerling zijn. Ik wil niet veroordelen. Ik wil niet op die troon blijven zitten. En trots. Zodat God in jou en door jou heen een nieuw werk kan doen. En we weer stappen verder zetten in het volgen van Jezus. Zodat door aan onze liefde mensen zullen zien dat wij leerlingen van Jezus zijn. Dank u wel, Heer, dat we hier zo staan. Dank u wel, Heer, voor dit moment. Dank u wel, Heer, dat u deze boodschap verankert in ons hart. Dat het draait om Jezus. En Jezus wijst naar u, wie u bent. Vader, dank u, Heer, dat u ook ons hart, ook mijn hart, opnieuw verandert. Dat we weer volgende stappen kunnen zetten in het kennen van Jezus. In het reflecteren van uw goedheid. Wees zo gezegend. In Jezus' naam. We gaan God aanbidden.